Geliefde gemeente, we zijn eraan gewend dat bij het heilig avondmaal een week van voorbereiding hoort. En afgelopen dinsdag hebben we ook gehoord waarom dat is en hoe dat ingevuld kan worden. Een week van voorbereiding. Maar het zou helemaal niet zo vreemd zijn om een week van nabetrachting ook te hebben. Zo was het namelijk bij het Pascha. Als het Pascha gehouden werd, die ene dag Pascha, met die paasmaaltijd, met dat lam en die bittere kruiden en zo. Dan volgde daar nog een week op. De week van de ongezuurde broden. En daarin werd duidelijk dat Pascha, dat spreekt van de verlossing, dat heeft gevolgen. Het Pascha, dat spreekt vooral van het werk dat God doet. En die week van de ongezuurde broden, dat sprak vooral van de manier van leven van het volk. Dus eerst wat God doet, en dan wat ons antwoord daarop is. Daar wijst Paulus ons ook op. In 1 Korinthe 5, vers 7. Als hij zegt, ook ons Pascha is voor ons geslacht. Hij zegt dus, wij, christenen van het Nieuwe Testament, wij mogen ook terugzien op het Pascha. We hoeven dat niet elk jaar te vieren. Het Pascha is geslacht, Jezus Christus. Maar als dat zo is, dan past daar ook een leven bij. Net als die week van de ongezuurde broden, na het Pascha, die hele week van ongezuurde broden, dan zo ook vanuit Christus, een leven dat past bij Christus. Persoonlijk. En ook samen. Ook als gemeente. En dat laatste is waar we nu vooral op letten. En dat doen we dan aan de hand van 1 Korinthe 5 vers 7. En in het bijzonder aan de hand van artikel 32 van de geloofsbelijdenis. Maar we lezen eerst artikel, of 1 Korinthe 5 vers 7. Zuivert dan de oude zuurdeegsem uit, opdat gij een nieuw deeg zijn moogt, gelijk gij ongezuurd zijt. Want ook ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk Christus. In de tweede plaats dan artikel 32. Wellicht herinnert u zich nog dat we dat overgeslagen hebben. Dat was in verband met de bediening van de heilige doop. Toen zijn we gelijk naar artikel 33 gegaan. Maar dan nu nadat we stilgestaan hebben bij de artikelen over de doop en het avondmaal, gaan we dan naar het artikel over de orde en de tucht. Artikel 32. En dat artikel gaat er dus over, als dat samenvatten, hoe ziet nou het leven van een christelijke gemeente eruit? Artikel 32. Intussen geloven wij, hoewel het nuttig en goed is dat die regeerders van de kerk zijn, dat degenen die regeerders der kerk zijn, onder zich zekere ordinantie instellen en bevestigen tot onderhouding van het lichaam van de kerk, dat zij nochtans zich wel moeten wachten af te wijken van hetgeen ons Christus, onze enige meester, geordineerd heeft. En daarom verwerpen wij alle menselijke vonden en alle wetten die men zou willen invoeren om God te dienen en door deze de gewetenen te binden en te dwingen, op welke manier het ook zou mogen zijn. Zo nemen wij dan alleen aan hetgeen dienstig is om eendrachtigheid en enigheid te voeden en te bewaren en alles te onderhouden in de gehoorzaamheid Gods, waartoe geëist wordt de excommunicatie of de ban die daar geschiet naar het woord van God met hetgeen daar aanhangt. Tot zover deze woorden uit de geloofsbelijdenis. Onder deze gedeelten en boven de preek staat een avondmaal waardig gemeenteleven. Drie gedachten. In eenheid, in vrijheid en in reinheid. Een avondmaal waardig gemeenteleven. Dus een gemeenteleven dat past bij de bediening van het avondmaal. Dat past daarbij dat de gemeente van Christus is. Dat Christus zijn bloed gegeven heeft voor het leven van de kerk. Of zoals Paulus dat zegt, ons paascha is voor ons geslacht. Als dat zo is, wat voor gemeenteleven past daar dan bij? Drie gedachten dus. Het is een leven in eenheid, in vrijheid en in reinheid. Dus als eerste in eenheid. Het feest van de ongezuurde broden, die week na het paascha, die werd dus gekenmerkt door een bepaald soort brood dat men had. Ongezuurde broden. Wat zijn ongezuurde broden? Broden die gebakken zijn zonder rijstmiddel. Maar tegenwoordig, de meeste broden zijn gemaakt met gist. Dat rijst nog iets beter. Maar vroeger gebeurde het meestal met zuurdesem. Dat kun je nog wel kopen, desembrood. Zuurdesem, dat is eigenlijk oud brood met melkzuurbacteriën. En dat oude brood, daar zitten een heleboel bacteriën in. Een klein beetje van het oude brood en van dat oude deeg, dat stop je dan in het nieuwe deeg. En binnen de kortste keren zit dat overal in. En die bacteriën die in dat oude deeg zitten, die vermenigvuldigen. En de Heer Jezus zegt daarom, weet u niet, dat een klein beetje zuurdesem het hele deeg verzuurt. Dat trekt door het hele deeg heen. En die bacteriën, die produceren gassen, koolzuur. En daardoor komen de luchtbellen in dat deeg. En daardoor gaat het dus rijzen. Dus dat kleine beetje deeg, het wordt groter en dat brood wordt luchtig en dat wordt plezieriger te eten. Dat is de gewone manier waarop dat al duizenden jaren gaat. Nu zei de Heer bij het paascha, als jullie dan brood meenemen, dan moet dat niet met zuurdesem zijn, dan moet dat ongezuurd zijn. Een praktische reden was dat dat deeg kleiner bleef. En de koeken die ze bakten, die waren platter. Dus als ze dan weg moesten, dan nam dat niet zo geweldig veel ruimte in de tassen die ze mee moesten nemen. Dat was een heel praktische reden. Maar er is nog iets. Dat zuurdesem, waar dat brood van moet rijzen, dat is oud deeg. Wat de Heer eigenlijk hiermee zegt is, dat oude deeg, dat stamt nog uit Egypte, dat moet je thuis laten. Je moet opnieuw beginnen. Nieuw deeg, nieuw brood. En langzamerhand komt dan ook wel weer nieuwe zuurdesem. Waarmee ze later natuurlijk gewoon weer gerezen broden eten. Maar dat oude uit Egypte, dat moet je achterlaten. En daar waren de Israëlieten, zijn de Israëlieten heel streng op. Als dan het paascha is, in die week daarvoor, dan wordt heel nauwkeurig het hele huis opgeruimd. Al het oude brood gaat weg. De kleinste kruimels moeten nog opgeruimd worden. Dus voor de Joden, zeker degenen die dat heel serieus nemen, is het eigenlijk de grote voorjaarsschoonmaak. Het oude moet opgeruimd worden. Het gaat om een nieuw leven. Nou zegt Paulus in 1 Korinthe 7. Dat is nou een mooi beeld van de bekering. Het oude is voorbij gegaan. Ziet, het is alles nieuw geworden. Maar wat zit er nou tussen? Tussen dat oude en dat nieuwe. Dat oude zuurdesem en dat nieuwe leven. Wat zit daar tussen? Dat is het Pascha. Het offer van Christus. Of de dood van Christus. En dat Pascha, daar moest toch een lam geslacht worden. Een lam moest sterven. Als een teken van de bevrijding. Dat lam moest sterven en de eerstgeborene mocht leven. En het hele volk mocht uitgeleid worden uit Egypte. Dus de dood van het lam, dat sprak van de leven van het volk. Zo zegt Paulus hier, zo is het nu met Christus. Ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk Christus. Hij is de dood ingegaan en daar heeft hij dat oude zondige bestaan in het graf gestopt, gedood. Maar Christus, die is ook uit het graf gekomen. Een nieuw leven is hij begonnen. Het opstandingsleven. En zo heeft nu ook een levende christen een nieuw leven. Niet zomaar. Niet vanuit zichzelf. Zo van, ik ben nu veranderd, ik heb een nieuw voornemen. Ik ga anders leven, ik ga beter leven. Ik wil het niet meer doen zoals vroeger. Ik ga nu mijn best doen. Ik ga nu vroom zijn, noem maar op. Dat niet. Niet iets uit jezelf. Vanuit jezelf neem je altijd het oude mee. Dan kun je nog zo je best doen om er wat van te maken. Maar het wordt niet wat. Maar alleen vanuit Christus. Het enige echte leven ligt in het sterven van de Heer Jezus. En dat laat het avondmaal toch zo duidelijk zien, hè? Het avondmaal laat zien, dit is nou de kern van het gemeenteleven. Dat de Heer Jezus gestorven is voor de zonde. Dat Hij voor de zonde volkomen heeft betaald. Dat Hij voor een nieuw leven wil zorgen. Ja, maar dan is het ook onvermijdelijk dat je een nieuw leven wil leiden. Iedereen die oprecht aan het avondmaal zit. Iedereen die leeft uit het offer van de Heer Jezus, die kent dat verlangen. Die nieuwheid van het leven. Het ten diepste, is het nieuw? Zoals Paulus dat zegt, het oude is voorbij gegaan, het is alles nieuw geworden. In Christus, in het werk van God, dat volkomen is. Maar in de praktijk moet het ook meer en meer gebeuren, vernieuwd worden. Er komt een groot verlangen naar een ander leven, een nieuw leven. En dat is dus een leven waarin de zonde geen plaats heeft. En zo zegt Paulus het, in vers 7, zuiver dan de oude zuurdeesem uit, opdat gij een nieuw deeg zijn moogt, gelijk gij ongezuurd zijt. Dat is nog even uitleg bij die tekst. Als hij zegt, gelijk gij ongezuurd zijt. Daarmee zegt hij, wie gelooft in de Heer Jezus, is vernieuwd. Is een nieuw schepsel. Je bent het, maar je moet het ook worden. En daarom, zuiver de oude zuurdeesem uit. Om een nieuw deeg te worden. Wat is die oude zuurdeesem? Vers 8. Zo dan laat ons feest houden, niet in de oude zuurdeesem, nog in de zuurdeesem der kwaadheid en der boosheid. Dat is die oude zuurdeesem van de zonde. De kwaadheid, de boosheid, de slechtheid. En dan kan het niet anders zijn of een gemeente waarin het avondmaal kracht doet, dan wordt het merkbaar. Het was vanmorgen, nou, ik vond het lastig, moet ik eerlijk zeggen. Ik weet dan niet goed wat ik daarmee aan moet als de tafel vol zit, dat heb je ook wel gemerkt. Nou, we zullen als kerkenraad natuurlijk daar ook wel zorgen voor de volgende keer dat ik het dan ook wat duidelijker weet. Het was wat onordelijk. Maar toch ook een voorrecht als de tafel te klein is. Als dat nu waar is, hè, dat de Heer werkt in de harten en dat er meer mensen de dood van Christus mogen gedenken op deze plaats, dan ga je dat merken. Dat kan niet anders. Er wordt wat van merkbaar in het leven van de gemeente. Dat er een afkeer is van de zonde. Van die oude zuurdezen waar we uit onszelf zoveel van hebben. En er komt een verlangen om een gemeente van Christus te zijn. Om het werk van de Heere zichtbaar te maken. In ons persoonlijk leven, maar ook in het gemeenteleven. En hoe ziet dat er dan uit? Nou, het eerste wat de geloofsbelijdenis daarover zegt is, het is goed dat er orde is in de kerk. In de artikelen hiervoor, artikel 30 en 31, is het gegaan over de ambtsdragers. God heeft ambtsdragers gesteld om het gemeenteleven te leiden. En er moet orde zijn in de kerk. Het punt waar ik hier een beetje aan voorbij ga, is de kerkorde. Er zou natuurlijk een heleboel over te zeggen zijn, over allemaal kerkordelijke dingen. Nou, die moeten er zijn. Maar dat is geen doel in zichzelf. Wat is het belangrijkste doel van een kerkorde? Waarom zijn er regels in de kerk? Zeg maar in de landelijke kerk en ook in de plaatselijke kerk. Waarom zijn er regels? Bijvoorbeeld regels over het aftreden van de ambtsdragers. Regels over hoe een kerkdienst eruit ziet. Regels hoe je omgaat als er problemen zijn. Waarom zijn die er? Laat ik één heel klein voorbeeld concreet noemen. Het staat niet helemaal in de kerkorde, maar dat hoort wel bij de orde van de kerk. We zingen psalmen. En dat gebeurt niet ritmisch. Nou, wel ritmisch, maar niet met een gevarieerd ritme. Het is, we noemen het isoritmisch. Dus elke noot duurt even lang. Dat is geen goddelijk gebod. Maar zo is het. En dan vinden we allemaal wat van het tempo. De een zegt, nou, het mag wel wat sneller. En de ander zegt, het mag wel wat langzamer. En wat is dan het mooiste tempo? Wat kun je vanuit de Bijbel gezien het mooiste zangtempo noemen? Ik weet eigenlijk maar één antwoord, dat is allemaal even snel. Dat is het mooiste. Dus ook al zeg je, voor mij mag het wel wat sneller. Het is mooist als je met de gemeente meezingt. Ook al zeg je, voor mij mag het wel wat langzamer. Dat mag je allebei vinden. Dat is niet onbijbels. Het is niet onbijbels om langzamer te willen zingen. Het is niet onbijbels om sneller te willen zingen. Maar het is wel bijbels om even snel te zingen als iedereen. Opdat gij, zo staat er in de Bijbel, dat gij met één mond moogt verheerlijken de naam van God. Een stukje orde. Waarvan niemand kan zeggen, dit is beter of dat is beter. Qua tempo. Maar dat samen zingen. Dat is wel beter. Waarom? Nou, dan kijken we even naar artikel 32. Daar staat aan het begin. Het is goed dat degene die regeren der kerk zijn, onder zich zekere ordinantie instellen. Dus zekere orde, bepaalde regels. Dan slaan we even een stuk over waar we zo meteen op komen. Zo nemen wij dan alleen aan hetgeen dienstig is om eendrachtigheid en enigheid te voeden en te bewaren. Dat is een belangrijke zin. Zo nemen wij dan alleen aan wat nodig is om de eendracht en de eenheid te voeden, te bevorderen en te bewaren, vast te houden. Dus meer eenheid, dat er meer eenheid komt, dat de eenheid die er is, er blijft. De geloofsbelijdenis zegt dus, het belangrijkste van regels, kerkregels, is de eenheid. En waarom is de eenheid nu zo belangrijk? Dan gaan we nog even naar het tekstgedeelte van vanmorgen. Johannes 13. De Heer Jezus die had samen met zijn discipelen het Pascha gevierd en daarna het avondmaal ingesteld. En dan ergens die avond, in elk geval na het Pascha, is Judas weggegaan. Judas die gaat de donkere nacht in. Dan is de Heer Jezus nog even samen met zijn discipelen in die zaal. En wat zegt hij dan? Johannes 13, ik heb vanmorgen ook al even erop gewezen. Laten we het nog een keer lezen. Vers 34. Een nieuw gebod geef ik u, dat gij elkander lief hebt, gelijk ik u lief gehad heb, dat ook gij elkander lief hebt. Hieraan zullen zij allen bekennen dat gij mijn discipelen zijt, zo gij liefde hebt onder elkander. Dus dat is wat de Heer Jezus als het allerkostbaarste benoemt. De liefde onder elkaar. En hij zegt ook waarom. Zoals ik u lief gehad heb. Dat is wat hij in het avondmaal daar in die zaal in Jeruzalem, maar ook vanmorgen in ons midden, wat hij zichtbaar gemaakt heeft. Dat hij zo diep zijn gemeente lief gehad heeft, dat hij zichzelf daarvoor heeft overgegeven. Hij kon niet meer geven dan hij gedaan heeft. Er was niks wat de Heer Jezus nog extra kon geven. Alles wat hij geven kon, heeft hij gegeven. Zo diep heeft hij zijn kerk lief gehad. Al zou hij zijn de zijnen heeft lief gehad, staat er aan het begin van het hoofdstuk, heeft hij ze lief gehad tot het einde. Zo lief, dat hij alles ervoor gegeven heeft. Als hij dan zijn liefde zo in die tafel uitstalt, kan het niet anders. Of dan komt een groot verlangen in ons hart om lief te hebben. En dat is ook een heel belangrijke reden om een tafel te hebben. En geen, niet zeg maar door de banken heen of vooraan het brood ophalen zoals in de Romeinse kerk gebeurt. Een tafel, de tafel van de gemeenschap. Zo heeft de Heer Jezus het ingesteld in die opperzaal. En zo hebben wij dan ook een tafel waar we gemeenschappelijk zitten als een uiting daarvan. Met die gemeenschap die uit Christus is. En als je dan aan één tafel zit, dan vraagt dat om liefde en om eenheid. En daarom is er ook orde in de kerk. Daarom zijn de regels van een kerkenraad. Maar dat is dus geen doel op zich. Het gaat niet om dat we maar precies de juiste regels hanteren. En dat op de punt en de komma het klopt. Het gaat er hier om dat we voelen. Alles moet bevorderen dat een leven, het gemeenteleven, past bij wie Christus is. Dus je kunt zeggen, misschien wel de, ik weet niet of je het tegenover elkaar kunt stellen, maar in elk geval een van de grootste smetten die we kunnen leggen op de naam van Christus, is oneenigheid. Chaos. Verwarring. En laat ons, zegt zo de apostel, ze laat ons feesthouden, niet in de oude zuurdeesem, nog in de zuurdeesem der kwaadheid en der boosheid, maar in de ongezuurde broden der oprechtheid en waarheid. Dat was het eerste. In eenheid. Tweede, in vrijheid. Er zijn in de kerk regels. Er zijn in het gezin regels. Die zijn geen doel op zich, zei ik al. Dat betekent ook, zegt de geloofsbelijdenis, dat we ontzettend op moeten passen. Allerlei regels, die zijn menselijk. En dat is ook prima. Er moeten menselijke regels zijn. Maar we moeten wel beseffen dat menselijke regels menselijk zijn. En we leven nu in een tijd dat het nog wel eens een keer omgekeerd wordt. Zeg, het is alleen maar menselijk, dus we trekken ons er niks van aan. Dat is niet wat de geloofsbelijdenis zegt. Maar die zegt wel, laten we niet de orde die er gewoon voor het kerkelijk samenleven moet zijn, verwarren met de wil van Christus. Bijvoorbeeld, om te blijven bij het voorbeeld van zojuist. Je zegt, nou, ik vind een plechtig ritme, een plechtige zangsnelheid, dat vind ik eerbiedig. En dat, nou, dat vind ik mooi. Dat mag. En er kunnen goede redenen voor zijn. Maar nooit kun je zeggen, een kerk die sneller zingt, of een kerk die ritmisch zingt, die is goddeloos. Die luistert niet naar de Heer Jezus. En de geloofslijn is waarschuwt ons daarvoor, in het midden. Dat zijn nochtans, eerst is het dan gezegd, het is goed dat er een zekere ordinantie is, tot onderhouding van het lichaam van de kerk, dat ze nochtans zich wel moeten wachten om af te wijken van hetgeen Christus, onze enige meester, ons geordineerd heeft. En daarom verwerpen wij alle menselijke vonden en alle wetten die men zou willen invoeren om God te dienen en door deze de conscientie in te binden en te dwingen. Wat voor manier het ook zou mogen zijn. De geloofslijn is denk daar vooral aan de Roomse kerk, waar heel veel regels waren die echt ontzettend belangrijk waren. En als je van die regels afweek, met een beetje pech werd je dan uit de kerk gezet. Hè? Dan kwam je onder de ban. Werd er gezegd, dit kost je wel een heleboel extra tijd in het vagevuur. In de Roomse kerk waren heel veel menselijke instellingen eigenlijk de plaats in gingen nemen van godsinstellingen. Maar dat gevaar is natuurlijk niet alleen in de Roomse kerk, dat gevaar is het altijd. In sommige kerken misschien wat meer dan in andere. Maar uiteindelijk moeten we zeggen, iedere kerk, dat is niet links of rechts. In de ene kerk hebben ze wat meer van dit type en de andere kerk hebben ze weer wat meer van dat type menselijke instellingen. Waarvan gezegd wordt, dat is belangrijk. Menselijke regels zijn niet verkeerd, hoorden we. Maar wat er wel verkeerd is, is dit. Als je denkt dat je daarmee God kunt dienen. Dat is het eerste wat de geloofsbelijdenis zegt. God dienen met dingen die niet met zoveel woorden in de Bijbel staan. Dan ga je jezelf boven God stellen. Het staat wel niet in de Bijbel, moet toch. Laat ik één voorbeeld noemen die echt past bij het avondmaal. Kijk, ik hoop dat u dat goed beseft. Een heilig avondmaal vraagt om heiligheid. En dat mag tot uitdrukking komen in de kleding. In een besef van het is niet zomaar een menselijke maaltijd. Wij naderen voor het aangezicht van een heilig God. Dat is op zich bijbels, geestelijk. Maar je kunt daarmee zo ver gaan dat je zegt, je moet in donkerblauw of in zwart. Ten avondmaal. Het is natuurlijk helemaal niet erg als je voor jezelf de overtuiging hebt dat het goed is om in donkerblauw aan avondmaal te gaan. Of welke kleur dan ook. Die gedachte mag je hebben. Maar niet om daarmee te denken God te behagen. Want God zegt dat nergens. Het kan niet zo zijn dat de menselijke regel, dat we die onmisbaar vinden. Dan willen we God dienen met iets wat God nooit zo gezegd heeft. Of, de geloofsleiders noemt er nog een gevaar bij. Het gevaar van gewetensbinden. Dus dat je het niet alleen voor jezelf zo ziet, maar dat je ook zegt, ja maar zo moet een ander er ook over denken. En als iemand daar anders in denkt, dan is die niet christelijk. Gewetens binden. Dus dat onze regels, onze tradities, bepalend worden voor wat goed en fout is. Nee, zegt de catechismus, of de geloofsbelijdenis, dat kan niet. Dat strijdt met de christelijke vrijheid. Gij zijt tot vrijheid geroepen, schrijft Paulus in Galaten 5. Sta dan in de vrijheid waarmee Christus u heeft vrijgemaakt. En wat is die vrijheid? Die vrijheid is dat we persoonlijk verantwoordingsschuldig zijn voor God. Die vrijheid is dat we maar één meester hebben. En die meester is niet de mens. Niet de wereld. Niet de kerk. Maar Christus. Vrijheid. Omdat Christus heeft vrijgemaakt. Die vrijheid die gaat zo ver dat de bekende oudvader Augustinus heeft gezegd: ik mag doen wat ik wil. Ik mag doen wat ik wil. Dat was een groot kerkvader. Iemand aan wie de kerk veel gehad heeft. En die zei: ik mag doen wat ik wil. Juist vanwege die christelijke vrijheid die de Bijbel zo belangrijk vindt. Hij zegt: ik ben vrijgemaakt door Christus en ik heb nog maar één meester. En daarom gaan anderen niet over wat ik mag of niet, maar ik mag doen wat ik wil. Hoe bedoel je dat nou? Maar dat heeft natuurlijk alles te maken met dat Pascha. Want Augustinus die bedoelt daarbij: ik wil niet meer wat ik vroeger wilde. Mijn wil is vernieuwd. Ik heb een andere wil gekregen. En die wil is nu onderworpen aan de enige meester. Jezus Christus. Zo staat het in de geloofsbelijdenis ook. Dat we niet moeten willen afwijken van hetgeen ons Christus, onze enige meester, geordineerd heeft. En daarom verwerpen wij alle menselijke wetten om daar gewetens aan te binden. Eén meester. Eén aan wie we verantwoording schuldig zijn. Eén die van ons zal vragen: hebben we het goed gedaan of niet goed gedaan? Straks, als we staan voor de rechterstoel, dan staan we niet voor de rechterstoel van onze buren. Dan staan we niet voor de rechterstoel van de kerkenraad. Dan staan we niet voor de rechterstoel van onze ouders, maar voor de rechterstoel van Christus. Dat is aan de ene kant natuurlijk wel heel gewichtig, hè? Daar komen we zo meteen nog wel op. Maar dat geeft dus ook een heel stuk vrijheid. Eén is meester. Eén is rechter. Die vrijheid, daar waarschuwt Paulus tegelijk wel voor. Gebruik die vrijheid niet tot een oorzaak van vlees. Kijk, er zijn ook mensen die zeggen: ik hoef me nergens meer druk om te maken. Christus heeft me bevrijd van de wet, dus de wet telt niet meer. Dat staat niet in de Bijbel. De hele geloofsbelijdenis zegt: we moeten niet afwijken van wat Christus verordineerd heeft. Nou, Christus, die heeft de wet gehandhaafd. Christus zegt niet: jongens, die 10 geboden, dat was iets van vroeger, dat doen we niet meer aan. Nee, Christus, die draagt net zo goed die 10 geboden uit. Dus de vrijheid is niet een vrijheid los van de wet. Maar het is een vrijheid waarmee de wet ons niet meer veroordeelt. En een vrijheid waarin je des te meer mag zien: alleen aan Christus ben ik verantwoordingsschuldig. Christus, die niet alleen mijn rechter is, maar ook mijn verlosser. Dat was het tweede. Het derde. Wat voor leven past er nu bij het avondmaal, bij Pascha? Een leven in reinheid. Er is dus in de kerk een bepaalde ruimte. En voor een kerkenraad een bepaalde ruimte om regels te stellen. Dan zullen er in de ene kerk andere regels zijn dan de andere. Maar trouwens, dat noem ik er wel gelijk even bij. Wat wel de bedoeling is, is dat ook die kerkelijke regels van de kerkenraad zo dicht mogelijk bij de Bijbel blijven. Kijk, sommige dingen, daar staat in de Bijbel niks over. Bijvoorbeeld het zangtempo. We hebben natuurlijk wel Bijbelse overwegingen. Nou, eerbied is een van de dingen die past bij hoe de Bijbel spreekt over de tempeldienst en over het zingen. Vreugde is iets anders. Wat past bij een Bijbelse visie op muziek. Dus eerbied en vreugde, die twee dingen, moeten allebei hun plek hebben in het zingen. Nou, wat voor tempo daarbij past, nou, dan kun je variëren. Er is nog iets, noem ik gelijk even bij dat zingen. Je hebt ook een traditie. Traditie betekent overdracht. Hè? Van de ene generatie gaat het over op de andere. Nou, daar wordt wel eens heel negatief over gedaan. Ik heb het woord net bij dat eerste punt niet genoemd, maar dat had helemaal goed gepast. Traditie helpt ook voor de eenheid. Traditie kan soms bewaren bij Bijbelse waarheden, maar bewaart ook de eenheid. We hebben psalmen die al heel oud zijn. De psalmen die wij zingen, die hebben dit jaar een jubileum. 250 jaar oud. 1773. En er zijn de mensen die zeggen, ja, 1773, dat is me toch lang geleden. We moeten nu allemaal nieuwe dingen zingen. 2023. Nou, dat is helemaal niet verkeerd om ook nieuwe liederen te zingen. Maar dat we juist in de kerk oude liederen zingen, dat heeft ontzettend moois. Dat geeft de verbondenheid van de geslachten. En de ouderen in de gemeente, die kennen precies dezelfde psalmen als de kinderen. En dus de eenheid van het zingen, die wordt bewaard juist door de traditie. Door niet elke keer weer iets nieuws te verzinnen, maar vast te houden wat je kreeg. Tegelijk moet je daarbij dus zeggen, die berijming van 1773 is niet de Bijbel. En de manier waarop we zingen, dat is niet de Bijbel. Er is een bepaalde ruimte en in andere kerken, zeker in andere culturen, daar gaan dingen anders en dat kan even eerbiedig zijn. Dat is het niet altijd, maar dat kan wel. Er is een bepaalde ruimte. Maar er zijn ook bepaalde grenzen. En die grenzen geven wij niet aan, maar Christus wel. In 1 Korinther 5... daar speelt een heel ernstig geval. Iemand die is vreemd gegaan zelfs met de vrouw van zijn vader. En die leeft daarmee samen. En in de gemeente van Korinthe vinden ze natuurlijk allemaal niet helemaal goed, maar ze laten dat maar gebeuren. En die man die gaat ook gewoon aan het avondmaal. Hij zegt Paulus. Zelfs de heidenen in Korinthe die spreken er nog schande van. Hoe kan het dan dat jullie dat laten bestaan? En daarvoor wijst hij dan op dat Pascha. Zeg, bedenk toch goed. Ons Pascha is voor ons geslacht. Christus is voor ons gestorven en hij maakt zichzelf zichtbaar. Hoe kun je dit dan laten bestaan? Dit gaat alle grenzen te buiten. Die grenzen die God zelf stelt in zijn woord. De grenzen van de geboden. En nu kun je zeggen, ja, er is hier aan de avondmaalstafel vanmorgen niemand geweest die niet zonden in zijn leven heeft. Er is geen mens zonder zonde en er zal niemand zonder zonde zijn totdat het lichaam hier in het graf wordt neergelegd of totdat de Heer Jezus terugkomt. Maar tot die tijd zal altijd er zonde zijn. Wat nu volgens de Bijbelse spreken een groot probleem is, dat is twee dingen. Dat is het welbewust vasthouden aan de zonde. Dus dat je in je hart die zonde koestert en niet wilt loslaten. Daarvan kan het zijn dat niemand ervan weet. Maar als je je eigen geweten laat spreken, dan weet je, Ik houd die zonde vast en ik wil die zonde niet loslaten. En dat is een teken dat ik niet wil buigen voor Christus. En de enige die dat weet ben je dan zelf. Maar dan moet je ook de consequentie uitnemen. Dan is er geen avondmaalsgang nodig, maar bekering. Maar nu kan het ook zijn, dat is het tweede wat de Bijbel noemt, als die zonde openlijk is. Als anderen er wel van weten. En je bent in zonde gevallen. Anderen zijn daarvan getuigen geweest en ze hebben niet gezien dat je ermee gebroken hebt. Dan zegt Paulus, en zegt de Heer Jezus ook. Dan moet je elkaar erop aanspreken. Dan kom je op het punt van de tucht. De catechismus die noemt dat heel kort. Aan het einde van dit artikel. Alles onderhouden in de gehoorzaamheid Gods, waartoe geëist wordt de excommunicatie of de ban, die daar geschiedt naar het woord van God, met hetgeen eraan hangt. Excommunicatie of ban, dat betekent, iemand wordt buiten de gemeente geplaatst. En zo eindigt dit gedeelte, die even kijken, waar staat dat nou precies? Even helemaal het eind. Doet gij deze boze uiterlieden weg? Dus er werd gezegd, zoals die nu leeft, zo kan hij geen gewone kerkganger zijn. Hij moet uit de gemeente gezet worden. Je kunt niet net doen alsof dat ook wel erbij past. Eigenlijk net als wat de Heer Jezus zei tegen Judas. Judas, als je toegeeft aan de Satan. En Judas was nog gewaarschuwd. Judas was nog genodigd naar de genade van Christus. Maar toen hij vasthield aan zijn zonde, zei de Heer Jezus tegen hem, Judas, wat gij doen moet, doe dat haastelijk. Ga maar naar buiten. Kies dan je eigen leven maar en voel maar wat het betekent om de nacht in te gaan. Zo werd deze man buiten de gemeente geplaatst. Nee, niet om dan te zeggen, zoek het zelf maar uit. Dat was zelfs bij Judas niet zo. Was hier ook niet zo. Daarvan lezen we 2 Korinthe, daar ga ik nu niet uitgebreid op in. Maar die man die is dus in de ban gedaan, naast de gemeente gezet. En dat heeft hem zo diep geraakt. Hij heeft zo zijn nood gevoeld. Hij hield er niet meer in uit. En hij kwam tot berouw, tot bekering. En hij vroeg aan de gemeenteleden, mag ik nu wel weer komen? Ik heb gebroken met mijn zondige levenswandel. En ik wil de Here dienen. En nou goed, dat staat er in 2 Korinthe, dat het eigenlijk nog een beetje... Hij werd er eigenlijk nog steeds op aangekeken. Nog steeds, ja, wreven ze hem in dat hij zo zondig geleefd had. Zegt Paulus, nee, nu is het genoeg. Hij heeft het heel diep gevoeld. Het heeft geleid daarheen waar het moest komen. Hij heeft berouw getoond en bekering. Neem me nou aan. En neem me nou van harte aan. Zo genadig als dat Christus is. Dat past toch ook bij het avondmaal. Want er zitten alleen maar zondaren. Er zitten alleen maar mensen die moeten zeggen, Heer, ik heb het verdiend dat ik buiten moet staan. Dat ik nooit meer bij u zou mogen komen. Maar u hebt mij genade bewezen. Kijk, dan kan ik ook een ander genade bewijzen. Dus dat mensen aan de zijlijn van de gemeente moeten komen te staan, dat is nooit om ze af te wijzen. Altijd met het verlangen dat ze Christus mogen leren kennen en hem verheerlijken. Dat betekent ook dat het heel voorzichtig gaat. En de Heer Jezus die wijst de weg in Matteüs 19. Maar als je nou iemand hebt waarvan je voelt van nou die leeft in zonde, die houdt vast aan zonde. En dit kan toch niet passen bij het leven met Christus. Wat moet je dan doen? Dan staat er, bestraf hem tussen hem en u alleen. Dus ga je persoonlijk met iemand spreken. En als dat niet werkt, neem dan iemand mee. Dan ga je samen met iemand spreken. En dat persoonlijke spreken, dat betekent dat je die ander in de ogen kijkt en probeert in het hart te kijken. Als je elkaar niet spreekt, dan kun je al makkelijk met modder gooien. Als je elkaar spreekt, dan probeer je iemands hart te bereiken. En dan staat er, als het ook in die setting niet lukt, dat je iemand meegenomen hebt, je probeert samen met die ander te spreken en verder te komen, zeg het dan aan de gemeente en breng het dan aan de kerkraad. Dat die er ook een kerkelijke weg in gaat. En dat is ook maar niet grote stappen snel thuis. En er gaat ook nog een weg overheen. Maar dan zie je dus al voordat het bij een kerkenraad ligt, is er al een weg aan vooraf gegaan. En het doel ervan steeds is twee dingen. En dat raakt ons allemaal. Ook als je dit niet echt zo bij de hand hebt. Dat je zegt, ja, tucht. Ik zou eigenlijk niemand weten bij wie er zo'n grote zonde ligt, dat dat aangesproken moet worden. Twee dingen, die zijn voor ons allemaal nodig. Het eerste is een grote afkeer van de zonde. Ook een vraag die we ons mogen stellen, juist na het avondmaal. Juist vanwege wat Paulus hier zegt, ons Pascha is voor ons geslacht. Die oude zuur, deze moet weg. Is dat iets wat je hart heeft? Een grote afkeer van de zonde. Dus niet dat jij een probleem hebt met de ander, dat je gewoon met die ander, van die ander af wilt. Niet een afkeer van mensen, juist niet. Maar een afkeer van de zonde. Een afkeer van de zonde in je eigen hart, daar moet je altijd maar weer beginnen. Hoe ligt het nou met mij? Wie ben ik voor God? Wat voor zonde houd ik vast? Geniet ik daarvan? Wil ik die vasthouden? Of is bij mij nu ook dat ik vraag om het bloed van Christus en dat ik zo verlang naar het werk van de geest om die zonde te doden, omdat ik van de zonde zo'n afkeer heb gekregen, ook al val ik er zomaar weer in, ook al komt die zonde altijd maar weer boven, dat er zo'n afkeer is, zo'n verlangen gekomen om niet meer te zondigen. En dan kijk je naar een ander en zeg je, oh, ik zou het je zo gunnen, dat je niet meer in de zonde leeft. Ik zou zo graag willen dat ik mag zien dat jij met de zonde breekt, dat de zonde van jou weggaat. Dat heb je afkeer van de zonde. En aan de andere kant heb je liefde tot je naaste. Zo groot verlangen dat het met de ander echt goed gaat. En juist in de gemeente, dat is de eerste plek waar we als het ware die liefde moeten oefenen en onszelf erop beproeven. Ziende op die grote liefde van Christus. Is dat nou een liefde die ook ons hart heeft bezet? Want het zal nooit zo volkomen zijn, maar begint het wel. Een liefde tot mensen waar we eigenlijk helemaal niet zo goed bij passen. Een liefde tot vijanden. Een liefde tot mensen die ons pijn hebben gedaan. Herkennen we dat? Alleen als je die twee dingen kent, dan kun je elkaar echt aanspreken. Maar eigenlijk, alleen als je die twee dingen kent, kun je christen zijn. Afkeer van de zonde en een verlangen om de Heere te dienen. En zoals Paulus het zegt, niet in de oude zuurdeesem van de kwaadheid en de boosheid. Die moet weg. Maar in de ongezuurde broden der oprechtheid en waarheid. Verlangt u daarnaar dat de oprechtheid en de waarheid in uw leven de boventoon mogen voeren? Dat de oprechtheid en de waarheid in de gemeente zichtbaar mogen zijn? Nou zegt Paulus, dat zijn woorden die wij niet zo vaak gebruiken. Maar hij zegt dan, laat ons dan feest houden. Laat ons feest houden in die nieuwe zuurdezen. In die ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid. Dan is er reden tot vreugde. Als een zondaar zich bekeert. Als de zonde weggedreven moet worden. Als de heiligheid mag uitstralen. Hè? Zoals we zongen, de heiligheid is voor uw huis, o Heere, tot sieraad en tot eer. Dan is er reden tot vreugde als Christus verheerlijkt wordt. Amen.